Dames en heren, wij gaan van starten in afwachting van de code die onderweg is. Oh, hij is onderweg, hij is er al. Het is geweldig, hij doet het. We gaan meteen naar agenda punt 2. Als ik tenminste gemeld heb dat de heer Van Ulsen en Hogendoorn helaas niet aanwezig zijn. Vaststelling van de agenda. En dan komen we meteen met een heikel punt. Want er is al wat in de voorvergadering wat geharrewar geweest. Wie wil daar wat over de agenda zeggen? De heer Hietbrink.
Nou, ik wil niet meteen wat over de agenda zeggen, maar wel over de stukken. Kijk, het probleem is dat volgens mij is er per fractie een tweetal bijlagen opgestuurd. Het beeldkwaliteitsplan en de gebiedsvisie, of de bijlagen bij de gebiedsvisie. En het, zeg maar, het bovenliggende stuk, de gebiedsvisie zelf, die hebben we niet. En we zitten hier volgens mij vanavond om het een eerste keer te bespreken. Maar we zitten hier ook omdat het stuk na deze vergadering de inspraak ingaat. En ik vind het, kijk, een van de dingen die ik lastig vond bij het doornemen van de stukken is dat beide bijlagen heel veel informatie bevatten, maar dat eigenlijk onduidelijk is wat je nou precies gaat vaststellen op het moment dat je de gebiedsvisie vaststelt. Dat is mij nu niet duidelijk, omdat ik dat stuk niet heb gehad. Dat is aan het eind van de avond ook niet duidelijk, want ik denk niet dat we daar verder mee komen. Dus dan is de volgende vraag, wat gaan we daar nu mee doen? En dat lijkt me wel een belangrijke vraag, omdat ja, ik heb de stukken wel gelezen, maar ik heb daar verder ook niet zo heel veel over te zeggen op dit moment.
Hoeveel mensen hebben wel hun stukken gehad? Is dat per fractie minstens één? Nee? Ja, ga je gang.
Kijk, er staat in het agendapunt dat we het informatief zouden behandelen. En het komt 28 mei komt het in de inspraak. De vraag is even of naar aanleiding van de informatieve behandeling vanavond de gebiedsvisie nog voor de inspraak gewijzigd zou gaan worden. Als dat niet de bedoeling was van het college om naar aanleiding van deze avond de gebiedsvisie nog te wijzigen die de inspraak gaat, dan weet ik wel dat we het stuk niet hebben. En dan kun je daar nu nog een presentatie over geven. Ik weet niet of dat voorzien is. Nou, dan zou je zeggen, want we hebben al twee keer een presentatie over de gebiedsvisie gehad. Zij het misschien in kleinere vorm dan nu. Maar als niet de intentie is om na deze avond de gebiedsvisie gewijzigd de inspraak in te gaan, dan is het misschien het college aanzet om het in de inspraak te brengen. En dan is dit informatief en dan weten we wat er in de inspraak komt. Maar ook niet meer dan dat, want we beslissen nergens over. Dus dan zou je het even goed vanavond misschien op hoofdlijnen zonder het stuk hebben niet kunnen behandelen. Maar dan kan het even 28 mei de inspraak in, want we doen er toch niks meer mee, de inhoud.
Wijze woorden. Ik vraag even aan de heer Stam of hij wat een en ander hierover kan uitleggen. Dan kunnen we misschien een helderder oordeel daarna over dit probleem vormen.
Ja, gewoon maar even plat gezegd. Volgens mij balen we met ons allen hiervan. Want dit is zeg maar een soort. Deze bijeenkomst is een soort scharnierpuntje. Hè. We hebben brainstormend met elkaar gesproken over de gebiedsvisie. In allerlei sessies. Wij hebben als college nu een stuk vastgelegd. Deze vergadering was bedoeld om eens gewoon even van u te horen wat u ervan vindt en dat soort zaken. Wij achten het onze verantwoordelijkheid als college om de inspraak te doen. En dat is op zich ook prima, want als we dat doen, dan kunt u zelf, zeg maar, en daar heb ik wel eens brainstormend over gesproken met een aantal raadsleden, in september, dan heeft u van ons de gebiedsvisie, dan heeft u onze reactie, heeft u de inspraakreacties, heeft u onze reactie op de inspraakreacties en dan kunt u ook als raad uw hoorzitting doen als u dat wenst van mensen die ingesproken hebben. Dus u komt dan aan alle kanten nog aan bod. Waar we wel mee zitten met elkaar, en dat is echt best wel heel erg actueel, is dat we deze gebiedsvisie willen gebruiken op het abstracte niveau als input voor het formuleren van de provinciale structuurvisie in het kader van de nieuwe wet ruimtelijke ordening. Nou, daar, als we zeg maar eind september geen stuk vaststellen, dan laten we dat vogeltje heel erg over het touwtje vliegen. Dus ik heb feitelijk twee argumenten om zeg maar, het proces door te laten gaan. Eén is, de inspraak die komt, is zienswijzesverhalen, beoordeling vanuit de burgers, is een zaak van het college die we met het totale pakket aan u gaan voorleggen. Dus dat gaat brandt u uw vingers niet. En twee, laten we alsjeblieft met elkaar zorgen dat we een vaststelling eind september halen. Want anders hebben we met elkaar anderhalf jaar voor Jan met de kort achternaam Stam, meneer Maassen. Die hadden we van de week ook al. Ja, want anders is echt gaat een hoop werk gaat verloren. En u bent in de positie in september om zeg maar dat definitieve oordeel ook te geven. Het lijkt mij, ik wil u niet zeg maar, onder druk zetten om vanavond hierover een gesprek te voeren. We kunnen dat ook volgende week doen of die week daarna. Want ik vind het ook wel belangrijk om gewoon in een, het is eigenlijk precies wat de heer Van der Leij zegt, gewoon eens te horen van hoe hier nou op reageert, hoe je het vindt. He, dat we dat mee kunnen nemen zoals wij die inspraakreacties beoordelen. Dan weten we ook een beetje hoe de gevoelens van de raad zijn in het verhaal. Na een heel lang proces is dit stuk vastgelegd. En dan moeten we nu het besluitvormingsproces in met elkaar. Anders vliegt er een vogel over de taal.
Heer Van der Leij.
Daar kan ik dus net gelijk op mijn woorden wel een beetje mee instemmen. Maar ik hoorde de wethouder zeggen dat de raad eventueel een hoorzitting zou kunnen organiseren. Als ik dan lees dat wij 19 augustus in de commissie gaan behandelen en 9 september in de raad. Dan denk ik dat bijna de raad nu al kan uitspreken, willen we een hoorzitting houden en plan die alvast maar in. Of ergens na 19 augustus en 9 september, want anders komt u, als de raad besluit op 19 augustus de commissie nog een hoorzitting te houden op basis van de inspraak. Dan moeten we dat nog plannen, dan haalt u 9 september niet. Dan denk ik, dan kunnen we beter nu van bepalen dat we een hoorzitting willen met de bevolking.
Ik heb gezegd eind september. We hebben met de provincie ook contact gehad dat eind september de behandeling in plaats. Ik weet niet wat er in dat stuk. Nee, dat klopt. Maar ik redeneer vanuit eind september uiterlijk vaststellen. Ja. Dan heeft hij wat meer. Maar dat is een zaak van presidium dat te plannen dan.
Ja, maar goed. Even maar de tip. Dan is het nog heel krap als u 19 augustus besluit eind september de vast te stellen. We hebben nog 5 weken voor hoorzittingen te organiseren. Stel dat je die regionaal wil houden. Dus laten we zeggen per kern. Dan ben je wel even bezig. Dus denk ik. Dan zou het presidium wat mij betreft daar heel snel een besluit over moeten nemen wat ze de raad gaan voorstellen om die hoorzittingen te organiseren.
Explicatie van de Griffie.
Op dit moment speelt ook het nieuwe vergadermodel. Daarin zouden wij op 23 september vergaderen en 2 weken daarvoor een commissievergadering hebben gehad. Dus dat zou precies passen ook in het schema wat voor het college goed uitkomt.
Heer Groot.
Met alle respect, ik hoor net van collega Van der Leijen, dat spreekt mij best wel aan. Om 3 keer op locatie te gaan, minstens 3 keer op locatie te gaan, dat zijn 3 verschillende avonden. Want je kan niet op dezelfde avond op 3 verschillende plekken proberen de kat in de zak te krijgen. En als we deze structuurvisie serieus nemen, en die moeten we serieus nemen, zeker gezien de nieuwe wet op de RO die er binnenkort aankomt, en de plannen die de provincie heeft om dit als leidraad te pakken voor een provinciale structuurvisie, dan moet je dat soort zaken wel goed aanpakken. Maar dan moet je ook proberen je datums tijdig en op tijd te plannen. En nou, vlak voor de vakantie weten we niet, komen we om in het werk, maar ik heb het gevoel dat we vlak daarna helemaal overvallen worden. Dus we zullen echt, wat dat betreft, verwacht ik eigenlijk een aantal voorstellen van de Griffie richting de leden van het presidium om echt goed met elkaar te kijken van wat zijn nou data's waarop dat kan, hoe richten we dat in en wat krijgen we op dat moment aan de orde. Want dit is zonde van de avond. Echt waar.
Heer Hietbrink.
Ja, ik heb een vraag richting de wethouder, want een van de redenen dat er nu vrij veel druk op komt te liggen is dat er een provinciale planning is blijkbaar, die ken ik niet uit mijn hoofd. Dus mijn vraag richting de wethouder is, wat gebeurt er als we het in oktober vaststellen? Want dan kun je gewoon een aantal avonden organiseren in september, dan heb je wat meer tijd. Is er ergens een datum in de provincie dat stuk daar moet liggen? Ik neem aan van wel, maar dan zou ik wel graag willen horen hoe dat zit.
Woord van de wethouder.
En dat is een beetje het gedoe. Op dit moment wordt geïnventariseerd van wat de gemeenten willen. Dat gebeurt zeg maar mei, juni. Wij hebben als college de verantwoordelijkheid genomen en gezegd van nou, dit is wat wij inbrengen. Dat hebben we ook in regionaal verband gedaan. En net zoals elk college van BNW zeggen wij, dit is namens het college. De provincie gaat ermee aan de slag en die gaan dat in het najaar verwerken. Dus zij moeten zo vroeg mogelijk in het najaar weten of dat wat wij als college gezegd hebben gedragen wordt door de raad. Dat hebben we ook zo tegen ze gezegd. Hè? Van, u weet dan wat de raad ervan vindt. Het kan geamendeerd worden. Dat hebben we gewoon ook verteld. Dus hoe later je gaat zitten in het najaar, des te onduidelijker wordt het voor de provincie wat wij doen. En dit valt ook binnen het pakket van de afspraken, zoals die met de provincie gemaakt worden. Zit je eind september. Ik zocht even over contact met een van onze medewerkers. Dus dit is het proces. Ga je later zitten, En we moeten ons ook realiseren, de vakanties, we hebben het altijd over met elkaar. Half augustus gaat iedereen, de scholen en dat soort zaken, weer aan de gang. Dus het is niet zo dat tot eind augustus de boel plat ligt. We houden ook, ik heb daar ook wel eens filosoferend gesproken met de griffie van augustus is ook een deel van een werkmaand binnen onze gemeente nu, vanwege de huidige vakantieplanning. Dus als we het snel doen, als we gewoon met elkaar... Ik denk dat het slim is dat wij in ondersteunende zin vanuit de organisatie bij die hoorzittingen aangeven, nou, dit zijn de thema's, dat zijn de locaties, dat willen we samen. Want ik vind het lijkt mij juist heel leuk, gewoon even vanuit, ja dat klinkt uit mijn mond wat raar misschien, vanuit dualisme, dat je die hoorzittingen goed organiseert. He, dus dat, wij willen daar dan ook ondersteuning bij bieden, dat die avond dat je dan met spullen zit. Want ik kan me voorstellen dat het voor de Griffie een ingewikkeld verhaal wordt. Met zo'n stuk inhoudelijk en dat soort zaken, daar kunnen we bij helpen.
Ik schat in dat we tussen half augustus en half september, als de eerste commissievergadering komt, dat we best in staat zijn om 3 hoorzittingen te houden op locatie. En niet iedere...
Mevrouw Boers.
Nou, ik heb een paar problemen. De eerste is die hoorzittingen tussen half augustus en eind augustus. Dat zou best kunnen, maar als we gaan publiceren dat we een hoorzitting houden in de grote vakantie, dan hebben we weer hetzelfde als met alle andere voorstellen die we daarin zagen leggen, weet ik allemaal nog meer, krijgen we daar weer gedoe over. Dus dat lijkt me geen goede optie. Het tweede is, ik begrijp wel wat de wethouder bedoelt. Ik begrijp ook dat het college alle stukken heeft aangeleverd. Dus dat er gewoon iets misgegaan is. Dat kan, we zijn gewoon net mensen. Ook op de Griffie. Daar heb ik wel begrip voor. Maar je moet toch die gevolgen, die moet je wel gewoon onder ogen nemen. En ik zou zeggen, laten we maar een andere avond daarvoor beleggen. Die hoeft niet na de vakantie te zijn. Dat mag best over een week zijn. Maar laten we nu niet zeggen van, nou ja, raad, u hebt toch nog eigenlijk wel tijd genoeg. En waar maakt u zich druk om? Maar dan hadden we het helemaal niet hoeven te arrenderen als ons toch niet. Dus dat stoort me dan een beetje.
Voorzitter.
En ik begrijp ook meneer Van der Leij, maar die heeft het stuk.
Nee.
Oh, jij krijgt het.
Mevrouw Luttig.
Ik heb wel een voorstel erover. Misschien kunnen we nu hierover even per persoon even stemmen. Wie dat nu willen behandelen. Of wie het op een andere avond nu openierend zou willen behandelen. Dat lijkt mij wel belangrijk.
Eerst de heer De Jong.
Ja, voorzitter, ondanks dat het een beetje slordig is verlopen, denk ik toch dat we het alleen maar pragmatisch moeten oplossen en eigenlijk alle voorstellen moeten combineren die er nu gedaan zijn. Dus van A een andere datum afspreken voor de behandeling zoals dat vanavond gepland was, liefst op zo kort mogelijke termijn. Los daarvan gewoon de inspraak ingaan, want er zijn hogere planningen die we ook moeten halen. Ik zou het zelf heel erg waarderen als de plannen in kleur op de website worden gezet, zodat iedereen ze kan downloaden als ze daar zijn. En ik wacht met spanning af wat de 3 of 4 data worden voor de hoorzittingen na de zomervakantie. Dank u.
Heer Van der Leij.
Kijk, wat ik net hoor, misschien had ik dat anders kunnen horen. Ik hoor net dat de wethouder zegt, het ligt al bij de provincie de stukken. Het college standpunt daarover. En we gaan de provincie op termijn, het liefst eind september, het standpunt van de raad mededelen. Dan denk ik van, wat doet de provincie er nu mee? Doen ze er nu niks mee? Omdat is het raadstandpunt heiliger dan het college standpunt? Dat mag ik aannemen. Ja, dan denk ik van, dus er ligt wel een stuk bij de provincie, aangeboden door het college. En de raad gaat daar uiteindelijk nog een finaal oordeel over geven. Dan denk ik, nou, dan kan het misschien ook... Misschien 15 oktober, want ze weten misschien. Nee? Oké.
Okay. Heer Stam?
Ik heb net geprobeerd uit te leggen op de vraag van de heer Hiebrink van hoe het dan zit. Het stuk zoals het nu ligt, met de gedachtegangen die erin zitten, zijn zowel in regionaal verband als vanuit onszelf neergelegd bij de provincie. Omdat de provincie deze 2 maanden gebruikt als inventarisatie van gedachten. Dus dat hebben we vanuit onze verantwoordelijkheid neergelegd. En het is natuurlijk van cruciaal belang dat dat stuk al dan niet geamendeerd bekrachtigd wordt door de gemeente. Want dan weet de provincie precies waar het aan toe is. Hoe later je dat doet, des te minder invloed heb je ook als raad daarin. De provincie weet het hoor, dat het een college standpunt is en dat de raadstandpunt volgt. Maar daarom hebben we wel... Even los van vanavond, hebben we een juiste procedure bewandeld met elkaar. Dat was het.
Dames en heren, we hebben nu genoeg over gepraat. Ik stel voor dat we het in stemming brengen. Wie wil dat het vanavond behandeld wordt? Niemand? Ja, ordevoorstel. Ja, natuurlijk, we kunnen toch met elkaar erover praten of het behandeld wordt of niet. Nee, maar ik vind het heel wijs dat u het niet wilt. Maar dan houdt het in dat we iets anders moeten beslissen. Wie wilde dat er een aparte vergadering over belegd wordt? Ik zie een ruime meerderheid. U hoort van de Griffie wanneer dat gaat plaatsvinden. Kunt u ze daarin vinden?
Even, het gaat het voorstel van zoals meneer de Jong gedaan heeft. Hè, gewoon de inspraak in, et cetera. Dat trek gaat gewoon voort. Wij als raad, raadsleden proberen deze avond te herstellen. Dat is eigenlijk het verhaal. Oké.
Heer Medendorp.
Dank u wel, voorzitter. Los daarvan zou ik toch wel weer voor willen pleiten, ondanks de volgorde van de procedure, dat we dat stuk zo spoedig mogelijk kunnen ontvangen. Dus zeg maar bij wijze van spreken overmorgen of zoiets dergelijks.
Nou, u kunt het morgen op de website zien als het goed is. Dat lijkt me niet zo moeilijk. Dat was dus vaststelling van de agenda. Of er moeten nog mensen zijn die de agenda nog verder willen wijzigen. Nee, dan gaan we door naar het spreekrecht. Er heeft zich niemand voor gemeld, dus dat geldt weer tijd. Mededeling uit het college. Heer Stam. Heer Stam heeft al zoveel gezegd.
In die zin dat u, dat is wel een beetje gekoppeld aan het stuk wat we net van de agenda, terecht van de agenda afgehaald hebben. U heeft in de krant kunnen lezen dat er wat zeg maar oneenigheid is tussen gemeente Alkmaar en Heerde-Gewaard met betrekking tot hoe moet je de regio zien. Nou, dat heeft met hetzelfde onderwerp te maken als waar we net over hadden. En op dit moment proberen wij als Bergen proberen daarin een rol te kiezen. We zeggen van jongens, laten we alsjeblieft met elkaar op zoek gaan naar een adequate regiobeeld. Zo snel en zo diepgravend mogelijk als mogelijk is. Dat is mededeling 1. En mededeling 2 voor degenen die de krant niet gelezen hebben, u wordt er misschien wel op aangesproken, is dat we als college hebben besloten u een voorstel te doen met betrekking tot de watertoren. U heeft kunnen lezen dat wij het niet meer mogelijk achten om het zwembadgedeelte van de watertoren nog langer na 1 juli te exploiteren. We gaan u in de vergaderingen van juni daarover voorstel doen, inclusief zeg maar de wijze van verkoop. Daar zijn we wel een paar flinke stappen verder mee gekomen. Dus daar spreken we elkaar nader over in juni.
Hartelijk dank. De heer Groot.
Mag ik daar een vraag over stellen aan de...
Dat mag.
Ik weet niet in hoeverre het stuk wat ik in de krant las ook woordelijk de tekst is die door de heer Stam wordt verdedigd. Er staat namelijk een passage in die in ieder geval de wenkbrauwen meer dan doet fronsen. En laat ik het maar gewoon klipklaar, helder en duidelijk zeggen. In een eerder raadsbesluit hebben we afgesproken dat er door de heer Stam genoemde vorige partij gereserveerd zou worden voor groot onderhoud. We hebben toen ook gevraagd wie die controlerende taak op die afspraak had. Dat was het college. En nu trekt het college, ja, of dat ook werkelijk gebeurd is, in twijfel in dat stuk. Dan krijg ik een gevoel van, wat zit hier scheef en hoe krijgen we dat scheve weer recht, zodat we ook tegen de burger dat antwoord kunnen geven waar hij recht op hebt. Want ook die mensen vragen van, hoe is dat in godsnaam mogelijk?
Ja, meneer Groot, ik begrijp wat u bedoelt, maar we behandelen hier alleen maar stukken die vanuit de organisatie naar ons toekomen en we behandelen geen krantartikelen. En u weet hoe dat gaat. Er wordt een persbericht naar buiten gebracht en dat wordt op een bepaalde manier, zoals de journalistiek het goed dunkt, in de krant gezet. Maar dat gaan we hier niet bespreken. Maar ik kan me voorstellen dat wethouder Stam nog iets erover wil zeggen, of niet? Heel even.
We gaan het inhoudelijke gesprek erover aan met elkaar. Maar ik... Goed, we hebben het er in juni. Nee, ik wil niet meer van de lijn, ik doe het niet.
Nee, ik hoef op dit moment ook best geen antwoord. Maar begrijp, die vraag komt bij mij en die komt ook bij collega's van mij terecht. En het is ontzettend moeilijk om daar dan een antwoord op te geven. Want ze zeggen, de raad heeft besloten en controleert de raad ze eigenlijk dan niet. Want dat staat er eigenlijk in de krant. En dat is ongelooflijk moeilijk om daar een adequaat antwoord op te geven.
Maar zoals u al had gezegd, we behandelen hier geen krantartikelen, want dan kunnen we blijven vergaderen. En het is altijd gekleurd. De heer Van Leij.
vraag naar aanleiding van de eerste opmerking die de wethouder maakte. Ik snapte niet helemaal, misschien had ik niet goed gehoord, wat nou de rol van de gemeente Berg is. Ik begrijp een beetje uit zijn opmerking dat er een strijd is tussen Heerdegwaard en Alkmaar. Over gaat iedere gemeente voor zich of gaan we als regio, als Hal dan met name, en wat is de rol van Berg erin? Gaan wij een mediatorrol vervullen erin of zo? Begrijp ik dat eruit?
Eerst dan?
Nee, dan denk ik dat u de krantenartikel dat vorige week niet gelezen heeft. Nou, dat ging niet over Hal of niet. Dat ging over netwerkfunctie als centrumstad Alkmaar. Dat was het dispuut en dat heeft niets te maken met Hal meer. Het is een fundamentele andere blik op de regio. En dat heeft geleid tot een stevig dispuut tussen de colleges van Alkmaar en Heerdegwaard. En dat kwam aan de orde in het PONK, het portefeuilleoverleg Noord-Kennemerland. En daar hebben wij inderdaad de rol genomen van we gaan er eens even tussen zitten en kijken of we elkaar op gang kunnen krijgen. Want nu dreigt het meer een conflict situatie te worden als dat men tot oplossingen komt. En je komt daaruit als je echt met elkaar over de inhoud gaat praten. Want wat is dan een centrumfunctie? Wat is dan een netwerkregio? En die vragen moet je aan elkaar stellen, dan kom je eruit. Maar omdat de twee zitten te kijven, stellen ze die vragen niet meer aan elkaar. Nou, en die rol hebben wij als Bergen wat op ons genomen. En feitelijk is afspraak gemaakt dat, dan ga ik nu toch even een slagje dieper, dat Heerdegwaard en Alkmaar met elkaar even achter een deur een mot met elkaar gaan maken, het uitpraten en het initiatief nemen om in het vroege najaar als regio met de been op tafel te gaan praten. Want de kleinere gemeentes, waar wij ons ook toe rekenen, die voelen zich nogal in de kou gezet door al dat gedoe.
Maar dames en heren, met alle respect, er is vanavond over de gebiedsvisie geen of te weinig informatie binnengekomen. En dan gaan we niet de informatie uit de krant putten. Ik sluit deze discussie af. En ik stel voor dat we nu naar agenda punt 5 gaan, de eerste kwartaalrapportage. Wie mag ik erover het woord geven? Dat stuk heeft u allemaal wel gehad. Gefundeerde mening graag.
Voorzitter.
Ja, mevrouw Luttekswort.
Wij vonden het een goed en duidelijk stuk, maar wij hebben er geen vragen over.
Wie sluit zich bij de vorige spreker aan? U, ja?
Even voor de band.
Heer Akkerman. Iedereen?
Nee. Ja, deze zijn schoonkamer. Ja. Voorzitter. Ja. Voorzitter.
Mevrouw Kin.
Dit mag toch wel een compliment zijn voor de eerste kwartaalrapportage. En degene die hem heeft geschreven. Ja. Ja. De Partij van de Arbeid heeft geen vraag.
Heer Groot.
Ja, ik heb wel een vraag op pagina 7. En het is misschien...
Twee maanden of drie maanden?
Ja. Misschien eerder inhoudelijk dan dat het echt over de cijfertjes gaat. Want als ik onderin op pagina 7 lees, dan ontgaat mij eigenlijk de bedoeling van deze tekst. En ik zal u vertellen waarom. In het vroege najaar maken we de begroting. En die begroting die moet op dat moment sluitend zijn. En die kan eigenlijk niet meer bestaan uit een aantal PM-posten. Toch staat hier op pagina 7... dat we daarna dan eigenlijk proberen een soort PM-post alsnog sluitend te krijgen. Ik vraag me af hoe dat kan. Ik heb aan mijn collega Ooyvaar even gevraagd of nadat er dus duidelijkheid over die watertaak is ontstaan, of hij in commissieverband daarover is ingelicht. Ook dat is nog niet gebeurd, dus het lijkt me ook zinvol dat dat dan op de agenda, op welke agenda dan ook, komt voordat de begroting handen en voetjes krijgt. Want als ik deze tekst... Nou, probeert in te schatten hoe zwaar die is, dan is het lang niet misselijk. Dan is het heel wat. Dus ik denk dat het de termijn van eind 2008 aanzienlijk naar voren moet. Wil je dat in de begroting met alle handen en voetjes op een goede manier voor elkaar krijgen. Dan had ik nog een vraag. Dat gaat met name over de toch wat vreemde berekening die losgelaten wordt over de inkomsten met betrekking tot de toeristenbelasting. Ik lees nog niet een week voordat ik dit stuk krijg, lees ik in een tekst over hoe gaan we om met nu nog, hoe moet je dat zeggen, hotels en pensions die hun rendabiliteit niet overeind kunnen houden. Dat in onze appartementencomplex in onze gemeente de bedden niet geteld zijn. Dan denk ik, hoe kan je daarna in de cijfers van de toeristische overnachtingen nu vertellen dat je heel dicht bij de werkelijkheid zit. Als je nog geen week daarvoor in een stuk aangeeft dat je de cijfers lang niet paraat hebt. Het zijn misschien lastige vragen, maar ze vielen mij wel op van zelfs in zo'n eerste kwartaal zaait het weer verwarring. We hadden toch eigenlijk afgesproken dat we die verwarring achter ons zouden laten en zouden proberen, zeker op dat gebied wat betreft de belastinginning, zo compleet en volledig mogelijk te zijn.
Vistan.
Ja, met betrekking tot de problematiek rond water en riolering ben ik het volledig eens met de heer Groot. We hebben vanochtend in het college hebben we een totaal overzicht vastgesteld met betrekking tot het water, wateroverlast, riolering. We hebben vanochtend ook gesproken over de perspectiefnota, die wordt volgende week in het college vastgesteld en daar is een apart hoofdstuk gewijd ook aan de onderbouwing van de financiering daarvan. Dus een eerste discussie daarover voeren we bij de perspectiefnota. We doen ons best alle inhoudelijke gegevens verzameld te hebben. Voor een heleboel dingen hebben we die. Bijvoorbeeld met betrekking tot de wateroverlast hebben we diverse discussies met elkaar daarover gevoerd. Wat moet je nou precies gaan doen? Dus die discussie gevoerd. Er vinden nog steeds inspecties plaats van de riolering. En ik moet zeggen, meestal als die camera eruit komt, schrikken we ons wild. Of als die camera erin zit, schrikken we ons al wild. Want op een aantal plekken niet best. Dat is nog niet afgerond.
Ik zou bijna zeggen, laat ons hier een keer meekijken.
Dat onderzoek is nog niet afgerond. Maar ik ben het met u eens. We moeten bij de vaststelling van de begroting een klap geven voor het komende meerjarenplaatje voor wat betreft de totale waterproblematiek van de gemeente Bergen. Zowel wat ons kost en hoe we dat willen betalen. Nou, wij zijn daar hard mee bezig om daar voorstellen over te maken die u dus bij de begroting kunt vaststellen. Dus dan zitten we, ik probeer op die manier te faciliteren dat we niet na de begroting dit verhaal doen. Dit stoppen we in de begroting.
Ja. Was dat verhaal? Ik hoop dat u, zoals u het voorstelt.
Ik kan me voorstellen dat u de tekst anders interpreteert, maar het is zoals ik het net zei. We zitten er middenin op het ogenblik. Ja, en met betrekking tot de bedden, voor mij is dat een soort, begint dat bij ons allemaal een soort rituele huppelpas te worden. Van hebben we nou wel of niet alles in kaart gebracht? Ik leef in de veronderstelling. En ik laat me niet graag over. Ik bied de ruimte om me anders te overtuigen, maar ik doe dat niet graag. Dat we gewoon dat nu goed in kaart gebracht hebben welke bedden we hebben. Er zijn nu diverse onderzoeken naar geweest. Een aantal bedden weten we nou wat dat is. Dus als er ergens een stuk vanuit de gemeente verspreid is waarin daar weer twijfel zou zijn, ik zal het meenemen naar ons college. Van is dat nu zo? Ik leef in de veronderstelling dat we nu weten wel hoeveel bedden er zijn. En dat we op basis daarvan gaan rekenen. Want anders creëren we weer het drijfstand voor de bepaling van de opbrengsten van de toeristenbelasting. Dat lijkt me niet goed. Maar als het anders is, laat ik u dat weten.
Ik ben het volledig met u eens dat de wens de vader van de gedachte is. Maar ik roep even in uw herinnering het stuk wat in de laatste commissie Ruimte en Beleid behandeld is over hoe om te gaan met dat soort accommodaties. Waarin klip, klaar en helder staat dat in de appartementencomplexen het aantal bedden niet bekend is. Dus ja, in dat stuk. En dan denk ik, of het stuk is niet helemaal volledig, maar het geeft het zaait verwarring.
De heer Van der Leij, interruptie.
De discussie waar het over ging, over het aantal bedden, de vraag is even de definitie van wat is een bed in het kader van de toeristenbelasting? Nee, luister. Waar het om gaat is dat een aantal bedden wordt geteld bij hotels, pensioens en dergelijkheden. Maar het aantal bedden wordt over het algemeen niet in zomerhuisjes meegenomen als aantal, wordt in personen uitgedrukt. Daar is de discussie over ontstaan. Appartementen zijn namelijk geen hotels en pensioens en wordt dus geen verzorging aangeboden. En daar is de discussie ontstaan over het aantal bedden. Dus, maar als wij alles rekenen, ook de particuliere zomerhuisjes en de particuliere verhuur als bedden, dan heeft hij gelijk. Maar dat was dus niet zo.
Zwart.
Ja, volgens mij stond ook op het stuk, als ik me goed herinner, een datum wat een jaar geleden lag. Dus vandaar ook de discussie dat het aantal bedden niet klopt.
Genoeg gepraat over de bedden. Dames en heren, verder nog vragen over dit stuk? Mag ik namens de commissie de complimenten overbrengen aan het college en vooral aan de ambtelijke organisatie? En dan gaan wij door, heel blijmoedig, naar agenda punt 6, aanwijzing van gronden op basis van wet voorkeursrecht gemeenten. Wie mag ik erover het woord geven? Stam?
Voorzitter, ik wou even wat inleidende woorden en dan gevolgd door nog een aantal inleidende woorden. Want volgens mij is de bedoeling dat we... Het is een nieuw instrument, niet eerder bij ons in de gemeente gebruikt. En vanavond is de bedoeling dat we u gewoon vertellen van hoe zit dat instrument nu, hoe functioneert dat nu. En we willen u, zeg maar, het inhoudelijke debat over wat doen we nou precies in de gemeente Bergen, willen met u in juni voeren, want u moet daar in juni een besluit over nemen. Maar dat was, wij hebben zelf ook in het college hebben we nogal gekeken van wat is er nou voor een instrument, hoe zit het nou, hoe wordt het gebruikt. En de bedoeling van nu is om dat te doen. En we hebben iemand van de grond mij bereid gevonden om gewoon eens even een verhaal te vertellen over wet voorkeursrecht gemeente en waar het voor gebruikt. En die heeft het ook voorbereid.
Het lijkt me heel interessant, maar het staat niet op mijn agenda. Dus ja, okay.
Het is wel zo dat we in het presidium hadden afgesproken dat we een moment zochten waarop we de raad konden informeren over de wet voorkeursrecht. En dat is dus nu blijkbaar. Ja. Maar het staat niet zo op de agenda.
Nee, dat vind ik altijd erg leuk, want ik ben mijn amateurvoorzitter en ik moet het hier van dit stuk hebben en ik kan het niet uithalen. Maar ik begrijp wat u bedoelt en ik mag u naar voren roepen om uw inleiding te houden.
Het presentatie die u gaat zien geeft aan van wet volkersrecht. Wat kun je ermee, wat kun je er niet mee? Ik zal even aangeven, wij zijn erop gekomen vanuit toen we bezig waren met de gebiedsvisie. Je zag een aantal locaties in het gebied komen waar je denkt van daar komt straks druk op. En we kregen ook signalen dat dat aan het gebeuren was. En toen hebben wij, en dat is echt met stoom en kokend water geweest, de wet volkersrecht bij ons ingevoerd. Ik moet erbij zeggen, we hebben de grond mij ingehuurd om het proces voor ons te begeleiden. We hebben contacten gehad met met name de gemeente Heiloo. Ik heb collega Oudekerke van Heiloo gevraagd, die daar actief mee bezig is, van zou jij een keer, als daar behoefte aan is, aan een deel van onze raad of aan de raad willen vertellen hoe jullie daar in Heiloo mee omgaan. Hij is ertoe bereid, maar hij is nu op vakantie. Dus als ze straks na deze bespreking zeggen van nou, we willen wel eens horen hoe Heiloo dat doet, dan is er een mogelijkheid voor om dat vanuit bestuurlijke invalshoek gewoon eens erover te praten met elkaar. Want het is nogal een trendbreuk voor de gemeente Bergen. Maar dan nu eerst de techniek.
Ik zal me eerst even voorstellen. Mijn naam is Christian van der Laag. Ik ben juridisch adviseur bij GrondMij. En inderdaad, de gemeente heeft ons gevraagd om hun bij te staan in het vestigen van het volkersrecht. Bij het vestigen van het volkersrecht in de gemeente. En tevens even vandaag een korte presentatie te geven over de wet. Wat ga ik vandaag proberen aan u te vertellen? Allereerst het doel van de wet volkersrecht gemeente. De redenen waarom de gemeente een volkersrecht zou vestigen. De beperkingen die de wet kent. De bevoegdheden en met name wie heeft de bevoegdheden en welke verdeling is er. Plus welke vestigingen er op dit moment zijn. Het doel van de wet. Eigenlijk heeft de wet volkersrecht gemeente maar één doel. En dat is het door middel van het vestigen van het volkersrecht.
Ik denk dat je even meer naar voren moet schuiven in de microfoon. Want moeilijk te verstaan.
Zo. Nou, het doel van de wet is eigenlijk dat de gemeente zich in een recht van eerste koop bedenkt. Op gronden waarvan ze nou, eigenlijk voornemens is een bepaalde ontwikkeling te doen. Eigenlijk is dat is het ook. Het is niet meer, niet minder. De gemeente bedenkt zich een eerste recht van koop en dat is eigenlijk ook juridisch niet eens afdwingbaar. Het gaat echt om de vrijwilligheid van mensen om een perceel aan te bieden. En wat de wet dan zegt, nou, op het moment dat wij een volkersrecht hebben gevestigd, dan heeft de gemeente een recht van eerste koop. Waarvoor zou je als gemeente nou een volkersrecht vestigen op bepaalde gronden? De belangrijkste reden is dat het hiermee met het volkersrecht, nou, in principe voer je daarmee actief grondbeleid. En je bouwt als gemeente de rol, de regierol, om een locatie te ontwikkelen naar je eigen eisen en wensen. De tweede reden is eigenlijk dat door het vestigen van het volkersrecht voorkom je dat speculatie met de gronden geschiet. En met name dat projectontwikkelaars zich proberen in te kopen in de gronden en daarmee ook ervoor zorgen dat eigenlijk de gronden voor de gemeente een beduidend stuk duurder worden dan als die projectontwikkelaars er niet zitten. Nou, vervolgens, wat je nog meer hebt, is dat door het vestigen van het volkersrecht kun je als gemeente een stukje inkomsten genereren. Je krijgt gronden in handen die je zelf in principe of als bouwgrond kunt uitgeven. Of dat als je ze hebt ontwikkeld, dat je ze gaat verkopen. En tot slot kun je door het vestigen van het volkersrecht de kosten van aanleg van infrastructuur kun je eigenlijk als gemeente eruit halen. Op het moment dat je afhankelijk bent van projectontwikkelaars, die zullen de gronden aankopen waarvan zij in principe zeggen, nou, dit is een stukje grond dat is voor mij interessant, met name als een stukje woningbouw gaat. Ja, en als gemeente blijft vervolgens met of de stukken zitten waar je niet veel geld mee kunt verdienen, maar je moet ook eens een keer je infrastructuur aanleggen. En op het moment dat jij een totale locatie in zijn geheel kunt ontwikkelen, dan kun je deze kosten ook veel makkelijker verhalen dan dat je dat niet zou doen. Nou, de wet kent eigenlijk ook een aantal beperkingen. Het belangrijkste is eigenlijk dat je geen voorkeursrecht mag vestigen op gronden die een agrarische bestemming krijgen. En de tweede is dat de toekomstige bestemming moet afwijken van het huidige feitelijke gebruik. En op grond van jurisprudentie wordt ook in principe op dit moment gezegd dat een intensivering van het gebruik ook wordt gezien als afwijkend gebruik. En ja, dat moet je eigenlijk zo zien van op het moment dat je op dit moment op een stukje grond een woonbestemming hebt, en bijvoorbeeld in de vorm van vrijstaande woningen, en je zou daar een woonbestemming maken in de vorm van appartementen, dan ga je de gronden voor woongebruik intensiever gebruiken. En dat wordt ook gezien als afwijkend gebruik. Nou, op het moment dat als je als gemeente de gronden uiteindelijk in handen krijgt, dan moet je ze ook laten vervallen, het volksrecht. Nou, welke verdeling van de bevoegdheden hebben we? De wet kent eigenlijk een tweetal bevoegdheden toe. De eerste is dat die is toegekend aan het college van burgemeester en wethouders. En de tweede is de gemeenteraad. En eigenlijk de wet zegt dat iedere keer de gemeente neemt de voorbescherming. En de gemeenteraad neemt een besluit omtrent die voorbescherming, waarna eigenlijk een opvolgend voorkeursrecht wordt gevestigd. Nou, welke aanwijzingen hebben we dan in de wet? De eerste is op basis van artikel 8a, dat is het besluit wat door het college is genomen op 29 april. Wordt gezien als de eerste voorbescherming die de gemeente kan vestigen. En die heeft maximaal een duur van 8 weken. En eigenlijk binnen die periode moet de gemeenteraad een besluit nemen tot bestendiging. Nou, dat is dan de vestiging op basis van artikel 8a. Die is in de gemeente op dit moment voorzien in een raadsvergadering van 24 juni. Daar staat op dit moment bij dat hij maximale duur heeft van 2 jaar en 6 maanden. Maar dat is eigenlijk al omdat op 1 juli treedt de nieuwe wet ruimtelijke ordening in werking. Die heeft tevens ten gevolge dat de wet voorkeursrecht gemeente een wijziging ondergaat. Okay. Op 1 juli 2008 treedt de nieuwe wet ruimtelijke ordening in werking. Die wet heeft tevens ten gevolge dat de wet volkersrecht gemeente een wijziging ondergaat. Want op dit moment geldt een maximale geldigheidsduur voor artikel 8 van 2 jaar. Alleen omdat er de nieuwe wet komt, is er ook een stukje overgangsrecht gecreëerd. En dat betekent dat het besluit van uw raad van 24 juni zal een geldigheidsduur hebben van 2 jaar en 6 maanden. Alleen binnen die periode moet de gemeente wel een structuurvisie vaststellen. Op het moment dat de gemeente een structuurvisie vaststelt, moet ze ook een nieuw besluit nemen. Dat doet dan weer de gemeenteraad. Die heeft een maximale geldigheid van 3 jaar. En dan is het weer de bedoeling dat de gemeente een bestemmingsplan vaststelt, op basis waarvan weer een nieuwe voorkeursrecht wordt gevestigd. Kijk, en op dit moment is het zo dat ieder besluit eerst begint de voorbescherming van het college. Vervolgens wordt dat besluit door de raad bestendigd. En in de nieuwe wet is het zo dat eenmaal een voorbescherming wordt gevestigd en dat ieder opvolgend besluit een besluit is van de gemeenteraad. Op het moment dat de gemeenteraad een bestemmingsplan is vastgesteld, heeft de wet voorgeschreven gemeente die op dat moment is gevestigd een maximale duur van 10 jaar. Nou, dit was eigenlijk heel in het kort wat ik te vertellen had. En eigenlijk is heel die vragen.
Hebben wij licht? Hebben wij voorzitter?
Heer Hietbrink.
Ja, ik heb een paar vragen. Het is een beetje ingewikkelde stof, dus ik probeer het maar zo duidelijk mogelijk te doen. Ik heb allereerst een vraag over de termijnen. Als ik het goed heb begrepen, is er nu een soort voorbescherming ingesteld door het college. Die is gepubliceerd in het Staatsblad. Die is geldig tot eind juni. Wij moeten eind juni in de Raad iets vaststellen. En dan zijn die percelen beschermd. En de periode die ze dan beschermd zijn, die is me niet helemaal duidelijk. Er staat in het beslispunt 2 jaar.
Het verhaal net begrijp ik dat het onder het oude regime 2,5 jaar is en onder het nieuwe regime 3 jaar. Maar misschien heb ik dat verkeerd begrepen, dat is 1. Mijn vraag is, wat gebeurt er als je binnen die termijn, of dat nou 2,5 of 3 jaar is, geen bestemmingsplan vaststelt? Dus, ik bedoel, vervalt het dan of wat zijn de gevolgen daarvan? Dat is mijn eerste vraag. Dan wordt er in het stuk gesproken op pagina 5 dat er een aanbiedingsplicht is voor eigenaren, maar dat er een aantal uitzonderingen zijn. Mijn vraag was, wat zijn dat dan voor uitzonderingen, in wat voor gevallen? En mijn derde vraag gaat over, dat werd ook even kort gememoreerd, over de bestemmingen. Dat is me niet helemaal duidelijk. Ik begrijp, het mag geen agrarische bestemmingen krijgen. Maar er staat in het stuk dat wij hebben gekregen op pagina 3 iets over als het... ik lees het gewoon even voor, want ik snap niet wat er staat. Conform artikel 2 van de wet van de WGG zullen de gronden derhalve een niet-agrarische bestemming krijgen, welke toekomstige bestemming afwijkend is van de huidige bestemming. Ik weet, misschien kunt u uitleggen wat daar staat, want het is voor mij volstrekt onbegrijpelijk jargon.
Wie gaat hierop antwoorden? Ik zie iedereen druk schrijven. Ja, heer Van der Laar.
Even over de termijnen. Op dit moment is het zo dat binnen de huidige wet volksrecht gemeente het te nemen besluit van de raad een geldigheid heeft van 2 jaar. Alleen op 1 juli 2008 treedt de nieuwe wet ruimtelijke ordening in werking, welke tevens als gevolg heeft dat de wet volksrecht gemeente wijzigt. En als gevolg van die wijziging komt er ook een stukje overgangsrecht in. En door het overgangsrecht krijgt het huidige besluit van de gemeenteraad een totale werkingsduur van 2 jaar en 6 maanden. Op dit moment wat ik heb begrepen is dat er eerst een structuurvisie wordt vastgesteld en daarna een bestemmingsplan. Wat gebeurt er nou als een van die twee niet wordt vastgesteld? Nou, dan betekent in principe dat na verloop van de periode het volksrecht dient te vervallen. Dat is de enige consequentie die eraan vastzit. Na die 2 jaar en 6 maanden.
En hebben mensen dan, dat was me niet helemaal duidelijk, er staat iets in van als dat dan niet gebeurt, dan hebben eigenaren ook die verwerven zich dan een bepaald recht, doordat de gemeente nalatig geweest in die periode, namelijk dat ze het ook een andere bestemming kunnen geven, of hoe zit dat precies?
Nou, dat is een lastige, kijk, op het moment dat de gemeente deze bevoegdheid gebruikt, eigenlijk voor een doel waarvoor die niet bedoeld is, heb je uiteraard als burger een bepaald recht op schadevergoeding. Alleen, er kunnen natuurlijk altijd zaken gebeuren in de komende 2 jaar en 6 maanden. Waardoor bijvoorbeeld logisch is dat een structuurvisie niet wordt vastgesteld. Of niet voor een bepaald deel van de gronden. Dat kan voorkomen. En op het moment, het komt vaker voor dat een bestemmingsplan sneuvelt in een gemeenteraad. Of deels niet. Nou, op dat moment hebben mensen eigenlijk gewoon, dan heb je een normale gang van zaken gehad en dat is eigenlijk gewoon geen recht op schadevergoeding.
Maar moet je beide dingen vaststellen of is het voldoende? Kijk, die structuurvisie of die gebiedsvisie, dat gaat ons vast wel lukken binnen die 2,5 jaar voor die bestemmingsplannen. Ik bedoel, sommige wel en sommige niet, schat ik zo in. Is het voldoende om alleen een structuurvisie vast te stellen en is het dan rond, zeg maar, of moet je en een structuurvisie en de bestemmingsplannen vaststellen?
Je kunt of meteen een bestemmingsplan vaststellen, maar wat je ook kunt doen als gemeente, je kunt eerst een structuurvisie vaststellen, op basis daarvan een nieuw volksrecht vestigen, en dan pas een bestemmingsplan vaststellen. En dan heb je dus, op dit moment zou je dan, volgens de huidige wetgeving, zal je 2 jaar hebben voor een structuurplan. Die termijn kun je 1 keer verlengen met 1 jaar, plus daarnaast erachteraan nog eens een keer 2 jaar voor een bestemmingsplan. Dus zou je vanaf dit moment zou je 5 jaar hebben om een bestemmingsplan vast te stellen.
Heer Groot.
En op het moment dat in een structuurvisie of in een bestemmingsplan de aangewezen gronden een een agrarische bestemming houden, dan is het dus ten onrechte gevestigd. Je kan dus spreken dat het maximaal voor 5 jaar volledig ten onrechte gevestigd is. Hoe ga je dan om met de schadeloosstelling naar een bedrijf waar jonge opvolgers in zitten? Want al die, in die hele periode kunnen die jonge mensen, kan dat bedrijf niet van eigenaar veranderen. Ik zal u gewoon een voorbeeldje noemen. De vader is 70, de kinderen zijn begin 40 en die willen het bedrijf van vader overnemen. Nou, dat kan dus niet, want er ligt een volkersrecht op. En na 5 jaar blijkt dus dat het bedrijf naar de knoppen is, omdat we de zaak niet op tijd rond hebben. Wat doen we dan? Wat zijn nu de gronden die bij een rechter legitiem zijn om volkersrecht te vestigen?
Dan antwoord ik deze even in combinatie met uitzonderingen. De wet noemt ook een aantal uitzonderingen waarbij je als eigenaar je gronden gewoon mag verkopen. Een verkoop in rechte lijn en in eerste graad in de zijlijn mag altijd plaatsvinden. Dus als u bijvoorbeeld familieverkopen mogen altijd plaatsvinden. Dus als iemand zijn agrarisch bedrijf wil verkopen aan zijn kinderen, mag dat gewoon.
Ja, maar je kan wel een agrarisch bedrijf aan je kinderen verkopen, maar je kan niet een agrarisch bedrijf aan je kinderen verkopen waarvan de toekomst er niet is. Want de bestemming is niet meer agrarisch. Dat is het gevolg van de volkersrecht.
Nou, niet helemaal. Kijk, op het moment dat uw gemeente een bestemmingsplan zal vaststellen, en er zit geen agrarische bestemming in, en het bedrijf blijft gewoon bestaan, val je onder overgangsrecht. Dus je kunt in principe je agrarisch bedrijf wel altijd uitoefenen. Nou, maar mocht het zover uiteindelijk komen dat de gemeente zegt, nou, dit is allemaal leuk en aardig, maar wij willen hier echt iets gaan doen, ja, dan komt de onteigeningswet om de hoek kijken en dan word je volledig schadeloosgesteld en uitgekocht.
Nee. Mijn vraagstelling is precies andersom. Helemaal precies andersom. Er zijn nu levensvatbare bedrijven. Die zitten met een opvolgersprobleem. Die krijgen door deze wet krijgen ze om hun oren dat er een dikke kans in is. Dat ze daar agrarisch niet verder kunnen. Dus die hebben op dit moment geen enkele waarde in de agrarische markt meer. Dat bedrijf dat is ten dode opgeschreven.
Nee. Ook even... Kijk, ik ken de uitzonderingen ken ik niet hoor, dat is, daar ga ik. Maar het werd volkersrecht, gemeente ligt erop, er wordt nu een bepaalde activiteit gepleegd. Lopen wij de hele procedure door en komen wij tot een andere bestemming, dan ben je nog steeds, zoals ik het begrepen heb, afhankelijk van degene die je grond aanbiedt aan de gemeente. Ja, dus de grond moet aangeboden worden aan de gemeente. Want nee, in de wet volkersrecht gaat het niet over zeg maar, het initiatief dat de gemeente de grond probeert naar zich toe te... Je gaat wel praten natuurlijk. Maar het bedrijf kan in wezen daar gewoon doorgaan.
Maar niet doorontwikkelen, want op het moment
hoezo
dat je...
Niet?
Onder het overgangsrecht krijg je geen vergunning om je bedrijfssituatie te verbeteren.
Als blijkt dat wij met elkaar afspreken dat die bestemming verandert... Dan maakt de wet volkersrecht gemeente niet meer uit voor wat betreft zeg maar of het bedrijf daar wel of niet kan uitbreiden. De gemeente zegt dan, er komt een andere bestemming op dat gebied. Dat heeft niks te maken met de wet volkersrecht gemeente. Dat heeft te maken met de bestemming die de gemeenteraad eraan geeft. Dat is iets anders. En met de wet volkersrecht probeer je het juist ook die kant op te sturen. Dat je ook daadwerkelijk tot uitvoering kan komen.
Ik weet best wat de drijfveer achter deze plannen is. En voor veel gebieden denk ik dat u ook compleet op het goede spoor zit. Maar er zijn een aantal gebieden waarin ik heftig twijfel of dit wel het juiste spoor is. Want u draait namelijk een aantal bedrijven gewoon compleet de nek om.
Nee, het is hoe je dit, wat er nu gebeurt, opvat. Wij hebben dit gedaan omdat we bezig zijn met een inhoudelijke beleidswijziging. Daarover neemt u in september een besluit in de gemeenteraad. Als de raad besluit van een bepaalde ontwikkeling op een bepaalde locatie zien wij niet zitten. Men komt met een amendement. Dan gaat op dat moment ook het volkersrecht gaat eraf. De besluiten liggen straks hierover volledig bij de gemeenteraad. Wij hebben dit gedaan om te voorkomen dat die speculatie gaat beginnen. Ik vind echt dat u te snel redeneert als u zegt, hiermee draaien nu bedrijven nek om. Als wij vinden, als gemeente... En, daar bedoel ik eigenlijk u als gemeenteraad. Dat je op een bepaalde plek woningbouw wil doen. Of natuurontwikkeling. Of iets in het kader van verkeer en vervoer wil doen. En er ligt nu een andere bestemming. Hebben we u nu zeg maar het instrumentarium gegeven om dat besluit ook te nemen en vervolgens uitgevoerd te krijgen. Zegt u dat wil ik niet. Ik wil dat die grond agrarisch blijft. Dan gaat het volgensrecht, gaat er, zeg maar, in de week daarna gaat het eraf, krijgen de mensen een brief, de raad heeft een ander besluit erover genomen. Dat hebben we al dit jaar. Dit jaar nemen we daarover de besluit. Daarom zit ik zo net in het begin ook te hameren op het feit dat we september besluit doen. Ik heb niet eens deze problematiek erbij betrokken. Maar daarom zitten we ook zo dicht op elkaar met dit verhaal. Het is, ik ben echt niet met u eens dat we nu bedrijven nek omdraaien. Dat brengt u dan in een discussie, zeg maar straks in september met elkaar. En dat geldt ook nog. Als het bedrijf zegt, ja het is prima gemeente dat jij hier woningbouw wil, maar ik wil met mijn koeien hier blijven lopen. De grond moet ons aangeboden worden. Moet, zeg maar, 90 worden. Willen wij daarin actief worden? Hè, wat bijvoorbeeld Heilo op een aantal situaties nu in de Zandstroom mee bezig is. Want daar is heel veel met volkensrecht op agrarische bedrijven neergelegd. Die willen dat nu actief maken. Dan komen ze op de onteigeningswet. En dat is een andere wet. Dat is een andere procedure. Hier is het alleen maar bedoeld om te zeggen, we moeten de ruimte hebben om dat besluit te kunnen nemen en om ook daadwerkelijk tot uitvoering te komen. Dus het is niet zo dat we nu bedrijven de nek omdraaien. En daarboven, sorry voor de laatste opmerking die ik erover maak. We hebben vorige week, woensdag, hebben wij hebben een informatieavond belegd voor degene die erbij betrokken waren. En we hebben met de mensen die daarom gevraagd hebben, en dat ga ik ook aan andere mensen vragen die er niet bij geweest waren. Hoe zit het individueel met jouw verhaal, met jouw percelen, waar dit volkensrecht op gevestigd is? Als er bedrijven zijn die denken dat ze op die manier in de problemen komen, gaan we heel open het gesprek aan. Van, nou, wij, dit en dit is het proces, dit en dit is het besluitvorming, dat ze precies weten hoe het zit. Natuurlijk kan het zo zijn. Dat zeg ik ook heel eerlijk, dat het is een beetje af en toe met hagel schieten. Hè? Want je moet van een grove kaart voor het hele gebied naar perceelsgewijze aanwijzing kader van wet volgersmede. Dat we daar nog zeg maar andere dingen in doen. Dat gaan we allemaal nog een keer flink door die molen van onszelf halen. Maar we gaan heel erg individuele gesprekken aan. En wat ik ook gemerkt heb, mensen kwamen woensdag binnen met redelijke nekhaartjes overeind. En ze gingen weg met het idee van nou, we gaan gewoon met elkaar in gesprek. Het was een uitstekende avond daarvoor. En dat willen we ook met de mensen die er niet geweest zijn doen.
Ik denk dat u heel veel sluier weghaalt door te vertellen dat die gesprekken heel open zijn. Ja. Maar zijn de uitkomsten van die gesprekken dan zo open dat wij er ook kennis van kunnen nemen? Ja. En hoe gaat u dat organiseren? Want ik ben bar benieuwd hoe de persoonlijke reactie van een aantal betrokkenen is op wat u hier nu allemaal vertelt.
Ik zal een voorbeeld geven. We hadden hier 3 sessies. Ik zat daar, u zat daar, en een medewerker zat daar, en een medewerker zat hier. We hadden 4 sessies in totaal. Daar kwamen mensen uit en zeiden van, ja, wat wil u dan met mijn grond doen? Nou, dat is eigenlijk nog gezegd, dat houden we nog even onder de pet, want we gaan er eerst met de raad over praten. Ja, maar als er woningbouw komt, dan wil ik dat niet. Zeggen mensen dan, hè? Want mijn locatie wil ik daarvoor niet kwijt. Ik ben er heel blij mee dat ik zo zit, en ik wil dat niet. Nou, wat wij natuurlijk gaan doen, straks, als de raad erover besluiten heeft genomen, wat is de haalbaarheid binnen afzienbare termijn? Want het initiatief ligt ook bij de mensen. Ze moeten de grond aan ons aanbieden. En als die mensen zeggen, dat doe ik niet, dan gaan wij natuurlijk aan de slag met die gronden waar we wel iets mee kunnen. En u krijgt daar volledig inzicht in wat ons betreft.
Meneer Groot, de allerlaatste keer. Want dan moet het duidelijk zijn.
Eén inhoudelijke vraag van, kijk, ik heb al die kaartjes geprobeerd te bestuderen die erbij zitten. Maar het enige stuk waarvan je zegt, nou, dat had er eigenlijk in moeten zitten, echt in moeten zitten, dat zit er niet in. En de hofweiden rondom het slot, die zitten er namelijk niet in. En dan denk ik, hoe kan, dat is de enige plek waar iedereen zegt, gemeente, zorg dat je daar sterk bent, en die staan er niet op.
Ja, Ooyvaar.
Ja, ik had eigenlijk een zijdelingse vraag, maar de wethouder liet het woord al even vallen. Namelijk de Zandstroom in Heilo. Ik ben eigenlijk wel eens benieuwd naar iemand die in de praktijk met die wet aan de gang moet. Hoe dat nou eigenlijk gelopen is in Heilo. He, want daar worden honderden huizen gebouwd. Allemaal op grondstukken waar de Heilose gemeenteraad geen zeggenschap op dit moment over heeft, denk ik. En maar hoe is dat nou eigenlijk gelopen? Is dat, zoals onze wethouder schetst, is dat nou zo gegaan dat er een heel open discussie was met achter de deur houden het verhaal van we gaan daar woningen bouwen. Maar dat weet natuurlijk iedereen al vanwege het streekplan. Dat gaf die aanwijzing al. Maar hoe is dat nou eigenlijk gelopen? Heeft u daar veel weerstand gehad? Hoe is dat gegaan met die 2,5 jaar dat je dus daarover kunt delibereren met elkaar? Is daar veel schade uit voortgekomen? Heeft de gemeente Heilo bij wijze van spreken dan meteen de knip getrokken en die gronden dus al aangekocht? Of hoe is dat gegaan? Mag ik dat eens weten? Want ik vind man van de praktijk. En dan zijn wij hier misschien wel een wiel aan het uitvinden, terwijl het al ergens anders ligt.
Nee, dat is duidelijk. Wij vinden hier nu niet een wiel uit, want we maken gebruik van de wielen die een ander ook al gevonden. Dus dat...
Ik heb hier een
bespreking meegemaakt. Microfoon.
Nou, meneer Ooyvaar, de microfoon. Niemand kan het horen.
Ik wil graag naar die praktijk toe, want dat vind ik zo interessant.
Wij proberen u, net zoals wij gedaan, stap voor stap mee te nemen in dit verhaal, omdat het zo ingewikkeld is. Als u zegt www en dan krijgt mij een gevoel van irritatie. We doen dit juist om iedereen op een gelijk kennisniveau te brengen. En daarom vinden we het belangrijk om dit zo te doen. Wat ik net vertelde over die open houding naar gesprekken, dat ging over ons. Het ging over onszelf, hoe wij dat gedaan hebben hier vorige week. En ik denk dat het gewoon ontzettend goed is om collega Oudekerke van Heilo, die doet het met plezier, gewoon een keer informeel bij mij op de kamer te laten, of hier of daar, weet ik het, te vertellen van hoe ze het doen. Niet in de politieke rol, maar meer van, nou, zo gaat Heilo daar sinds jaar en dag mee om. Want dan weet je ook, ze hebben op een gegeven moment, dat was net even het gesprek wat ik had met de heer Groot, is het een vrij fundamentele stap of je hebt alles gedaan wat je moet doen om bestemming erop te leggen. En je gaat van, en nou wil ik het ook voor elkaar krijgen. Nou, dan kom je in een heel ander traject terecht. Dan kom je in onteigeningsgedoe terecht. En daar gaat dit niet over. En dan moeten we ook goed aan elkaar trekken. Hè. Dit is bedoeld, de doelstelling is geformuleerd. Speculatie voorkomen en dat is voor onze kern geweest. En kijken of we de bestemmingen straks ook daadwerkelijk kunnen realiseren. Dus als er behoefte is vanuit de raad... willen we zo'n sessie best organiseren waarin de praktijk, hè, die er al jaren mee bezig zijn, Heilo, doen het ook binnenstedelijk. Hè, binnenstedelijk. Campina-fabriek, Wetsvolkensweg, ligt er nu aan de andere kant van de straatweg, ligt er ook op. Men wil daar grip op houden. Nou, ik denk, ja.
Bespreken we bij 8. De heer Zwart.
Ja, nog even teruggaand op de discussie die net plaatsvond tussen de heer Groot en de wethouder. Het is me niet helemaal duidelijk... Als een bedrijf die nu in een van die gebieden zit, die nu aangewezen wordt als waar de wet voorkeursrechten wordt gevestigd, geen opvolging heeft, dan moet zo'n bedrijf, als zo'n eigenaar van zo'n bedrijf op een gegeven moment ermee wil stoppen en zijn pensioen wil binnenhalen, moet hij het bedrijf verkopen. Nu hebben we het de hele tijd over vrijwillig grond aanbieden. We houden het in ook dat zo'n bedrijf dan ook gecapitaliseerd wordt op dat moment. En dus ook het bedrijf... Nou ja, dat hij zijn bedrijf op dat moment verkoopt, of is dat niet zo? Of is dat een uitzondering op de regel?
Volgens mij gaat het in die situatie zo. Wet voorkeursrecht gemeente ligt erop. Iemand wil het in verband met bedrijfsbeëindiging of welke overdracht van bedrijf, die komt dan bij ons. We gaan het gesprek aan en dan hangt het ook af van de bestemming die je erop legt. En dat is vaak een andere bestemming dan de agrarische. Welke prijs eruit komt met elkaar. En dat is gewoon een onderhandeling die je met elkaar doet op dat moment. Daar zal de desbetreffende ondernemer natuurlijk zijn eigen wensen heel nadrukkelijk bij inbrengen. We halen de scherpe kanten van de markt hierin af. Kom je er niet uit, nou, misschien een vraag die jij kan beantwoorden, dan ontstaat er een andere situatie.
Ja, want... Kijk, de gemeente die wil die gronden toe kopen met een bepaald bestemming. Zal misschien niet direct bereid zijn om ook dat bedrijf op dat moment te kopen. Wat nou als dus die eigenaar op dat moment volgens de gemeente dan een onredelijke prijs gaat vragen. Omdat hij dan ook zijn bedrijf feitelijk in de grondprijs wil verstoppen.
Dus op het moment dat iemand zijn gronden aanbiedt, starten onderhandelingen. En als iemand zijn perceel aan de gemeente wil aanbieden, nou, op het moment dat hij zegt, joh, leuk en aardig, ik heb hier een perceel grond en een bedrijf, maar ik wil ook dat je de rest opkoopt, nou, dan heb je als gemeente, kun je ja of nee zeggen.
Wat gebeurt er als je nee zegt?
En wat gebeurt er als je nee zegt? Als je als gemeente nee zegt, dan is de beste man of vrouw vrij om zijn gronden voor een periode van drie jaar aan iedereen te verkopen die die wil.
Maar lukt dat op dat moment? Omdat dan de volgende eigenaar heeft dan die grond voor drie jaar, maar weet niet wat hij daarna aan zijn broek krijgt. Misschien een onteigeningsprocedure.
Nou, op het moment dat de gemeente nee zegt, is de eigenaar van de gronden vrij om drie jaar te verkopen. Maar het voorkeursrecht blijft staan. Dat betekent dat de volgende eigenaar in principe met hetzelfde probleem zit. Alleen ligt eraan natuurlijk wie dat is. Kijk, stel voor, het zou een projectontwikkelaar zijn die zich daar heeft ingekocht. Dan heeft hij precies een doel bereikt wat hij wilde hebben.
Maar de vraag was, hoe gaat het met de prijs van de beginnende agrarische onderneming?
Heer Van der Leij.
Twee vragen. Eén, even een pragmatische vraag, maar 29 april besluit gemeente, college geweest, 24 juni gemeenteraad. Dus in principe is er na, als het allemaal lukt, dan is er na 29 april zijn op deze tweede geen kapitale wijzigingen buiten de eerste lijn meer mogelijk.
Ja. Dat is helemaal correct. Met uitzondering van eventueel de uitzonderingen die wet kent.
Ja, oké, maar goed. Maar... Oké, prima. Tweede vraag is, u begon uw betoog met... En dat snap ik niet helemaal met de tekst op bladzijde 6 en 4 en 5. U zegt van, er is een vrijwilligheid in het aanbieden. Maar in het stuk staat dat men moet aanbieden. Ik snap dat er vrijwilligheid is dat je gaat onderhandelen. Maar het lijkt net wat u zei, dat hij het ook niet hoeft aan te bieden aan de gemeente.
Nee, maar u heeft nou juist de kern van de zaak te pakken. Iemand hoeft het niet aan te bieden aan de gemeente. Alleen op het moment dat hij wil verkopen... moet je het aanbieden aan de gemeente. Dat is het volkersrecht. Maar op het moment dat iemand niet wil verkopen, ja, dan hoeft hij niet te verkopen.
Dames en heren, een vraag. Mevrouw Luttik.
Ik lees dat in ieder geval moet de gemeente bij het besluit tot aanwijzing aangeven waarom er een volkersrecht wordt gevestigd. Dus betekent dat dat als het straks door de raad wordt bevestigd dat... alle zeg maar belanghebbende of belanghebbende perceelhouders daar ook over worden geïnformeerd naar aanleiding van vragen? Of is dat dan vrij inzichtelijk? Hoe kan ik dat interpreteren, die zin?
Even los van het formele daarin, hè, dat we het formeel moeten weten. Vanaf vandaag is zeg maar, het stuk waar, op basis waarvan wij... het volkersrecht gevestigd hebben, is een gebiedsvisie en is openbaar. Hey, we gaan er ook volgende week gaan we ermee naar buiten, kan iedereen zien. Als er mensen bij ons komen straks ook, dan ligt de kaart op tafel. Dan zeggen we, kijk, daar is uw perceel, daar staat een huisje, of daar ligt natuur, of daar ligt iets op gebied van verkeer en vervoer. Dat wordt precies bekendgemaakt. Ik worstel even met, ik ken ook niet alle brieven van in hoeverre men zeg maar, nu al die functie, mogelijke functiewijziging kent. Maar dat moeten we, volgens mij zit dat er nu niet in. En komt dat er nog? Nee? Kom nou, prima. Zeg maar.
Heer Zwart.
Even nog niet beduidelijk.
Pardon.
Nou, de wet geeft inderdaad aan dat je moet aangeven wat je gaat doen. Alleen wat ze daar eigenlijk mee bedoelen is dat je in de loop van de tijd... telkens inzichtelijker maakt wat je met die gronden gaat doen. En nu doe je dat op basis van de gebiedsvisie. En als gemeente kun je per belanghebbende aangeven, nou, uw grond valt in dit gebied, dus wij zijn daar voornemens om dat te doen. Maar dat hoeft niet. Ik bedoel, op het moment dat je hem baseert op die gebiedsvisie, kun je daar ook naar verwijzen. En in de loop van de tijd zal je middels een structuurplan en een structuurvisie en je bestemmingsplan telkens duidelijker maken wat er met de grond gaat gebeuren. Maar je hoeft in principe nu niet heel specifiek aan te geven, dit gaan wij doen.
Okay. Bij het besluit, formeel hoeft het dus niet, maar wij hebben ook tegen de mensen gezegd, jullie krijgen precies te zien, zeg maar, hoe in de gebiedsvisie dit verwoord is, met de beide restrictie, de raad kan ook iets anders beslissen.
Zwart?
Ja, ik vroeg me even af, dat treedt vrij snel in werking. Is er een situatie denkbaar waarin wij als gemeente zo direct gronden krijgen aangeboden, vrijwillig weliswaar, en die kunnen wij dan niet financieren? Is die situatie denkbaar en op die manier dus een mooi stuk grond aan onze neus moeten voorbij laten gaan en de prijs enorm de lucht in gaat?
Dat is, zeg maar, wij hebben in het voortraject, hebben er ook nogal over gesproken met elkaar, in ieder geval met de medewerkers. En het doemscenario is dat iedereen wie nu het wet voorkeursrecht op zijn perceel heeft gekregen, die gaan een nummertje trekken en in een rij voor ons staan. En dan hebben wij als gemeente een groot probleem. Want dan zullen wij moeten kijken wat we wel doen en niet doen. Dat is natuurlijk een... U heeft helemaal gelijk. Als alles overkomt, dan praten we over een rampenscenario. Want wat hierachter zit, en wat we ook zeg maar in juni niet alleen aan de hand van dit voorstel, maar ook in de perspectiefnota met u gaan bespreken. Hoe ga je om als gemeente met grondverwerving, grondbeleid en grondexploitatie? Dat zit hierachter. Nu hebben we de voorwaarden geschapen om het zeg maar wat zeer terughoudende beleid wat we nu hebben te vervangen door een beleid waarmee je veel meer ook aan de voordeur staat te rammelen. Maar alsjeblieft niet nu, allemaal in juli bij ons komen. Dan kunnen we nog zeggen september besluit de gemeenteraad, maar dan niet allemaal in oktober komen, want dan hebben wij een groot probleem. Dan worden alle verloven ingetrokken en...
Heet drink.
Ja, ik wil nog even terug naar het onderwerp dat we net bespraken. Dat is eigenlijk een vraag of... meer om de discussie te vergemakkelijken richting discussie over de gebiedsvisie. We hebben nu voor die wet voorkeursrecht een aantal kaarten gekregen. Die zijn heel erg nauwkeurig, zeg maar. En wat we natuurlijk doen met de gebiedsvisie is in feite een invulling geven aan die percelen. Ik snap dat dat niet in het besluit hoeft voor het wet voorkeursrecht, dus daar vraag ik eigenlijk ook niet om. Maar het zou voor de discussie over de gebiedsvisie wel prettig zijn om een soort vertaling te hebben van ik heb een willekeurige kaart voor me, in dit geval is het Herenweg-Kleiweg. Wat de relatie is richting de gebiedsvisie, dus bij welk icoontje hoort het zeg maar in de gebiedsvisie. Mijn vraag is of dat te maken zou zijn. Want ik denk dat dat ons ontzettend zou helpen in de vertaalslag tussen wet voorkeursrecht echt op perceelniveau en zeg maar grote richting de gebiedsvisie.
Laat ik duidelijk zijn, dat is niet te maken voor het besluit in juni. Daar moeten we gewoon heel eerlijk over zijn. Ik denk dat we daarmee in de buurt kunnen komen. In ieder geval dat we het inzichtelijk kunnen maken voordat de gemeenteraad besluiten neemt over de gebiedsvisie. Ik heb ook tegen de mensen heel eerlijk gezegd, hè, van degenen die de kaart wel hebben gezien van de gebiedsvisie, die zien dat er vooral met iconen is gewerkt. Nou, dat is even lastig. Dat kwam ik al. Ik sprak een agrariër. Die zei van, ik ben al in overleg met de gemeente en dat zit zo en zo. En ik denk van, nou, dan moeten wij nodig met elkaar praten. We hadden wel het voorkeursrecht op zijn percelen gelegd. Die zeiden, nou, dan gaan we met elkaar praten. Dus, zo zit het wel, maar die vraag die u stelt, die zullen we zo goed mogelijk proberen te faciliteren. Zodat u die koppeling kunt leggen. Wat is het verband tussen gebiedsvisiekaart en de wet voorkeursrecht gemeente?
Dat mag ik als een toezegging beschouwen, begrijp ik. Okay.
Heer Apeldoorn.
Voorzitter. Ik wil eventjes inhaken op de eerder gestelde vragen. Die plankaarten die nu zo vaak gekopieerd zijn. Er zijn kaarten bij waar ik het niet uit kan halen waar welk gebied precies begrenst. Misschien met een duidelijke kleurenkaart kunnen we dat beter onderscheiden. Ik heb er 3 of 4 gevonden, heb ik een vraagteken bij gezet. Ik kan het niet terugvinden.
Laten we afspreken dat we zorgen dat de kleurenkaarten in ieder geval in de raadskamer liggen.
Ik had begrepen dat die op de site zouden komen.
Dat heb ik niet toegezegd net, maar het is wel. We zijn bezig met een website apart van de gebiedsvisie, waarin gewoon heel inzichtelijk is hoe dat in elkaar zit. Inclusief de tekst zal ook op de site komen te staan. Maar deze kaart is een kaart, die gaat op perceelsniveau en die ligt in de raadskamer. Daar kunnen we gekleurde kaarten, ik kijk ook even, die kunnen we ter visie leggen.
Ja, goed. Ik hoor net met belangstelling het antwoord van de wethouder aan collega Hietbrink. Van, dat kan pas over een bepaalde periode. Terwijl nog niet 10 minuten terug vertelt u dat in heel open gesprek met de betrokkenen onze plannen zo duidelijk waren dat de rechtopstaande nekhaartjes plat gingen liggen. Dan heeft u die mensen toch wel die informatie verstrekt. Anders kan dat niet.
Ik zeg niet dat de informatie er niet is. Ik heb de vraag van de heer Hietbrink zo geïnterpreteerd, is dat hij gewoon even heel goed wil kijken van hoe verhoudt zich de gebiedsvisiekaart nou met die andere schaalkaartjes van de wet volgens de gemeente. En dat wil ik inzichtelijk hebben. Nou, dat kunnen wij niet leveren, zeg maar, die vertaling, hè, om dat gewoon even goed inzichtelijk te maken voor juni. Natuurlijk gaan wij, mensen hebben nu nog niet gehoord met welke bestemming, met welke redenbestemming we nu de wet volgens de gemeente erop gelegd hebben. Gaan we in individuele gesprekken gaan we dat doen. He, mensen hebben gehoord, het is vanwege de gebiedsvisie. Die gaat over 2 weken naar buiten. Wilt u het horen? Komt hij dan bij ons langs? Gaan we met die praten? Dan horen ze dat precies voor hun perceel. Dus dat, zo gaan de gesprekken. En die informatie bij de gebiedsvisie van... Oh, daar staat een icoontje van, ik noem maar wat, natuurontwikkeling. Of wonen. Nou, dat hoort bij die, bij die aangewezen percelen. Dat is informatie die, die u vroeg en die, die kunnen we u dan geven. Ja.
Van der Leyen.
Dan hebben we het steeds over gebiedsvisie en dan zegt de wet structuurvisie. Is het dan niet veel helderder voor iedereen, voor alle burgers ook, dat we het woord structuurvisie gebruiken plaats van gebiedsvisie? Want is het wel juridisch hard dan dat je straks een gebiedsvisie vaststelt?
Ja, heel goed dat u die vraag stelt. Wij zijn dit traject begonnen met zeg maar, het idee we gaan een gebiedsvisie maken. U heeft helemaal gelijk als u zegt van dat is geen juridisch kader. Wij hebben denk 2 weken geaarzeld of wij de gebiedsvisie zouden moeten ombouwen in een juridisch stuk, de structuurvisie. We zijn nu zo ver op weg, laten we niet weer een 2-3 stappen terugzetten. Daar worden ook andere eisen aangesteld qua proces. Dus op het moment dat u de gebiedsvisie vaststelt, dan lopen we daarna het proces om zeg maar het in het kader van de nieuwe wet ruimtelijke ordening ook die structuurvisie te geven. Inclusief alle wettelijke vereisten die daarmee samenhangen. Wij hebben gezegd, we hebben het proces op basis van een gebiedsvisie zijn we gestart. En dat moeten we ook afmaken, anders snapt niemand van. En dat kan ook binnen de termijnen zoals ze gesteld zijn. U heeft helemaal gelijk. Maar we zaten al in het traject.
Uiteindelijk wordt het een structuurvisie en die wordt opnieuw door de raad vastgesteld.
Ja, dat is, zit in die wet.
Alleen in een ander mandje, in een ander envelopje.
Ja.
En dan is, is de WVG ook geldig.
En met een ander proces vooraf.
Want bij de gebiedsvisie is de WVG niet geldig.
Nee, maar kijk, laten we nou wel heel eerlijk zijn met elkaar. Het zou mij raar lijken als de raad in september een gebiedsvisie vaststelt met een aantal bestemmingen. Wij zeggen, we gaan die inhoud... Gaan we veranderen in structuurvisie, dat dan de raad plotseling iets anders gaat zeggen. Dus dat lijkt mij niet.
Nee, maar het is helder dat u het proces nu even verduidelijkt, maar stel het ook eventjes voor de mensen die niet aanwezig zijn. Even goed in een kader hoe we dat gaan doen.
Hebben we.
Ja. In Medendorp.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nog even terugkomend op dat rampenscenario, maar dan een ander rampenscenario. Als de gemeente... op basis van die nieuwe bestemmingen die gronden gaat aankopen... en daar is inderdaad animo voor... dan is het in de structuurvisie volgens mij nog niet zeker... dat die bestemming ook daadwerkelijk wordt geëffectueerd. Het zou dus best kunnen dat op een gegeven moment de gemeente... die neemt die dan een enorm groot risico... die gronden voor veel te veel geld gaat aankopen. Of is dat, of zie ik dat verkeerd? Kom je dan niet in dezelfde situatie terecht als het DLG? Of...
Het DLG die doet wel eens wat random aankopen om ruilobjecten te hebben. Wat wij doen is, zeg maar, als mensen bij ons komen, bijvoorbeeld in juni, die zeggen van nou, u heeft WVG op mijn locatie gevestigd, ik wil met u praten over de grond. Dan zullen wij zeggen, graag, hartstikke goed, gaan we diep over nadenken, maar we gaan pas echt met u onderhandelen als de gemeenteraad een uitspraak gedaan heeft over de locatie van uw grond. Dan pas weten wij dat die bestemming inderdaad haalbaar is. En dan gaan we pas tot daadwerkelijke aankoop over. Dus we moeten, op het moment dat dat aan de orde is, zullen we ook tegen u zeggen hoor. Wij gaan geen katten in de zak dienen gaan te kopen.
Meneer Van der Leyen. Meneer bedoelt, volgens mij.
Meneer Van der Leyen.
Meneer Meendoren bedoelt is, van deze raad stelt een structuurvisie vast. Ik ken een aantal gemeentes waar de colleges erover struikelen. De volgende raad die besluit een aantal... locaties niet voor woningbouw geschikt te maken, die herzien de structuurvisie. U heeft grond gekocht en de volgende raad zegt, dat gaan we helemaal niet doen, want daar was juist een dispuut over en het is inzet van de verkiezingen geweest. U kunt het vergeten op die locatie, dat willen we niet meer.
Ja, maar zo heeft elke raad erfenissen van vorige raadsperiodes en ik kan er wel een paar opnoemen, denk ik.
Als ik dit even...
Dat bedoelde de heer Medendorp volgens mij.
Als ik het even mag omdraaien, het zal toch niet zo zijn dat wij bijvoorbeeld... Er komt iemand bij ons langs, die zegt ik wil kopen. Even wachten, september gaan we het regelen. Ja, maar ik wil wel snel, want ik zit daar en daar mee. Hè. Erfenissen, dat soort dingen komen allemaal voor. En dan gaan wij in oktober onderhandelen. Maar zeggen we gaan geen deal sluiten, want er kan wel een volgende gemeenteraad komen die een heel ander beleid gaat voeren. Ja, zo werkt het niet. Dan volgens mij stoppen we dan met handelen.
Zo werkt het niet, maar de heer Weendorp wil zeggen... U heeft pas rechtsgeldigheid op het moment dat het bestemmingsplan door de raad heeft vastgesteld en goedgekeurd door de Raad van State. Dat, dus de gemeente neemt altijd enig risico. Het kan altijd ergens sneuvelen, maar dat is het leven, risico nemen.
Dan doen we voorlopig niks meer.
Dames en heren, zijn hier nog vragen over? Nee. De heer Hietbrink heeft nog een vraag liggen? Nee? Nee? Oh. De heer Hietbrink die kijkt zeer tevreden.
Er was één vraag met betrekking, die staat er nog, van die aanbindingsplicht en wat zijn de uitzonderingen? Nou, er is er één benoemd, hè, van in de familiesfeer. Volgens mij, net fluister je nog een aantal dingen in mijn oor. Ja?
Verkopen in familiesfeer zijn uitgezonderd. Een verdeling bijvoorbeeld van een huwelijksgemeenschap. Een verdeling van een nalatenschap. Een uiterste wilsbeschikking. Een pachter heeft ook altijd een eerste recht van koop. En daar zijn dan nog de befaamde overeenkomsten die net zijn gesloten voordat de gemeente een besluit heeft genomen. Daar zijn ook een aantal wel eisen aangesteld. Maar op het moment dat die goed zijn gedaan, dan mogen die in principe, ook al is een voorkeursrecht gevestigd, dan mag die nog steeds juridisch geleverd worden. Faillissement ook, ja.
En er was nog een vraag die had betrekking met de agrarische bestemming. Ik heb de zin hier niet voor me liggen, maar het betekent zoveel als er nu een agrarische bestemming op ligt en het wet voorkeursrecht wordt erop gelegd omdat je een andere dan een agrarische bestemming wil. Om een agrarische bestemming erop te leggen, hebben we net gezien, kun je geen wet voorkeursrecht gemeente doen. Wij hebben die ook niet in de lijst zitten op het ogenblik.
Maar het mag alleen maar bij percelen die nu een agrarische bestemming hebben?
Nee, het mag bij alle percelen. En als het nu gaat om agrarische percelen, gaan die een andere bestemming krijgen. Ik mag niet zeg maar een perceel uitkiezen wat nu een voetbalveld is of een tenniscomplex wat een agrarische bestemming krijgt.
Allemaal helemaal duidelijk. Dames en heren, zijn er nog zaken waar... nog één vraag?
Mevrouw Boers,
nee,
gaat u gang.
Ik heb geen vraag, ik heb een opmerking. Ik heb van een van de bewoners van Schorel de brief gelezen die ze van de gemeente hebben gekregen. En ik vond de toon helemaal niet zo prettig. Het leek meer op een onteigening dan een goede... Ja, het was wel een duidelijke voorstelling van zaken, zeer juridisch. Maar ik vond de toon niet echt charmant.
Dan kan het ook op een vriendelijke manier.
Nou ja, eigenlijk hebben we dat zelf ook gemerkt. Ik denk dat... daar zit argument stoom en kokend water wat wij hebben gehad de afgelopen periode. Ik merkte het ook aan de mensen die binnenkwamen vorige week woensdag. Daar stonden de nekhaakjes stevig overeind. Ja, terecht. Ik heb ook zo benoemd door naar de mensen. Dat is zo. Het is ook een sterk juridische brief. Hè, want wij zaten heel erg in dat juridische proces. We hopen zeg maar daar wat herstelwerkzaamheden in te gaan verrichten. Ook in de individuele gesprekken die we gaan voeren. Maar ik kan me voorstellen dat het idee ontstaan is. Want dat klopt. Maar daar kan ik nou niet meer terugdraaien.
Beginnersfoutjes. De heer Groot.
Ik had tijdens het debatje ook gevraagd waarom dat stukje de ofwaarde niet in dit voorkeursrecht zit. En daar heb ik geen antwoord op gehad.
Ik moet daar zelf even naar kijken, maar dat heeft ook te maken met zeg maar onze keuzes van locaties. Volgens mij, u bedoelt het gebied naast de Hoevenweg en tegenover de weg naar de Bisschop. Ja, volgens mij is daar juist een besluit over genomen door de gemeenteraad om daar iets niet te willen.
Dat wil niet zeggen dat het niet de sleutel tot een dorp is.
Ja, maar... Ik dacht dat de gemeenteraad in het kader van het overslot daar een heel duidelijk besluit over genomen heeft.
Volgens mij komt die zaak terug. Dat hebben we met elkaar besloten.
Ik zal er nog eens naar kijken.
Het verbaast mij. Dus de enige plek waar je zegt, nou, dan moet je het sowieso doen.
Nou, dat is niet de enige plek.
Nou, waar ik dan denk dat je het sowieso moet doen.
Laat ik het sowieso ik zal er nog even heel nadrukkelijk naar kijken. Het wordt ook genoteerd. En ik ook even met collega Plomp over praten, die met overslot bezig geweest is.
Heer Hietbrink.
Ja, ik zou even helemaal terug naar het begin eigenlijk, maar het is toch wel prettig om dat nog één keer expliciet te horen van wat beslissen we nou precies in. Waar besluiten we over in juni en waar besluiten we over in september? Als ik het goed heb begrepen, dat wil ik gewoon nog even ter bevestiging voorleggen aan de wethouder, zeggen we eigenlijk in juni, gebruiken nu een juridisch middel, zodat we de politieke discussie in september kunnen voeren. Dus op het moment dat we in juni akkoord gaan met het instellen van de wet voorkeursrecht, dus eigenlijk bestendigen van het besluit van het college, dan leggen we ons daarmee op geen enkele manier vast voor de invulling van de percelen zoals die beschreven staat in de gebiedsvisie, want die politieke discussie wordt in september gevoerd.
U heeft helemaal gelijk. Het makkelijkste voorbeeld is, wij hebben in de gebiedsvisie doen wij voorstellen over woningbouwlocaties. Als de raad zegt, ja, hou eens even stop, die woningbouwlocatie zien wij niet zitten in september. Dan gaat in de week of twee weken daarna gaat het voorkeursrecht daar vanaf als wij vinden dat de bestemming hetzelfde moet blijven. Dus hier, juist, het is echt een trendbreuk wat we doen. Wat u met in juni besluit is om het ons, en ons is nu even raad en college, mogelijk te maken de eventuele bestemmingswijzigingen die we vaststellen in september ook daadwerkelijk uit te voeren, daar schept u het kader voor. Dat is wat u doet, en niet meer en niet minder. Als wij met dit instrument verder gaan na juni, dan zal het u ook overkomen dat bijvoorbeeld op locaties op andere plekken in onze gemeente, waarvan we denken, daar gaat hij stoppen. Ik vind het voorbeeld, bijvoorbeeld de Campina in Heilo. Dat is nu een melkfabriek, hè, en vla komt eruit, slagroom komt eruit, gaat stoppen. IJsjes. De gemeente is als kippen bij om daar de wet voorgezet op te leggen. En ze hebben eigenlijk nog niet echt een idee wat ze daar gaan willen doen. Maar ze hebben iets van binnenstedelijk, gauw doen, anders gaat de speculatie gaat zijn gang. En dan ga je wel met elkaar daarna het debat aan, wat ga je daar nou doen? En ga je het ook daadwerkelijk uitvoeren met elkaar? En dat is een trendbreuk voor onze gemeente. Wij gaan er nu actief in opereren. We hebben een grondbeleid vastgesteld voor mijn 2004 of 2005. Wees even duidelijk, als wij ja zeggen tegen gebruik van wet volgens de gemeente, komt dat beleid helemaal ter discussie. Ook bij de perspectiefnota zullen we daar dingen over zeggen in het kader van de gemeente gaat actief exploiteren.
Heer Van der Leij.
Naar aanleiding van de opmerking van mevrouw Boers, sorry, over de brief die gestuurd is. Ik heb begrepen uit de woorden van de wethouder dat niet iedereen aanwezig is geweest. Dus een aantal op die avond. Een aantal mensen zit dus nog met die wat scherpe brief, om het zo maar te zeggen. Is het niet raadzaam om daar op korte termijn even een briefje achteraan te sturen? Misschien een aantal mensen daarom juist die avond nog niet geweest zijn. Een beter briefje die andere bijvoorbeeld in te trekken en een nieuw briefje te constructeren.
Ja. We hebben afgesproken bij de met die mensen dat ze... Wij organiseren inloopavonden begin juni over de gebiedsvisie. Afgesproken dat die mensen specifiek een uitnodiging krijgen om te kijken. En daarin kunnen we een aantal zinnen daar nog aan wijden voor de mensen die het gemist hebben. Dan kunnen we in die brief meenemen. Maar dat is niet de formele brief dan. Of excuus vind ik dan weer wat ver gaan hoor. Maar we komen er in die brief kunnen we nog wel even op terugkomen. Ja.
Goed.
Ja, portefeuillehouder, op gevaar af dat we toch wat... nog wat dieper en wat detailistischer in deze zaak duiken, wil ik proberen dat in een paar korte zinnen nog een aantal zaken duidelijk te stellen. Bij de behandeling van de structuurvisie zijn er door de hier aanwezigen, en dat is echt niet dan uit te leggen als van dat is de meerderheid van de raad, maar het zijn de mensen die er dan belangstelling voor tonen en waarschijnlijk ook in de raadsvergadering dan daar woordvoerder voor zijn. Zo zie ik dat altijd. Heel nadrukkelijk een aantal zaken neergelegd. Ik zal er gewoon eentje noemen. Westelijk van de Herenweg, geen landgoeden vormen, want we willen van de Herenweg de duinen blijven zien. Toch zijn er een aantal gebieden aan die kant aangewezen, waarin dan landgoed wonen ten westen van de Herenweg en ten noorden van Egmond aan de Hoef, als een soort argumentatie gebruikt worden. Ik denk, dat is een argumentatie die de meerderheid van de mensen die heel nadrukkelijk deelnamen aan het opbouwen van die structuurvisie niet achterstond. En denk ik, hoe zuiver is nou straks die procedure en daar hecht ik aan?
Laat ik vooropstellen, voor zover ik het nu zie, is dat deel van de procedure heel zuiver. Ik deel niet uw mening, dat hebben we al eerder met elkaar in vergaderingen, maar ook met een potje bier over gesproken, dat je een andere interpretatie kan hebben van een meerderheid van mensen die aanwezig is geweest bij de gedachtenvorming in die sessie die we gehad hebben. En het is precies zo. Ik maak het nu even heel formeel. Als college gaan wij u als raad een voorstel doen met betrekking tot de gebiedsvisie. Daarin leggen wij aan u voor wat wij denken wat er zou moeten gebeuren. Daarbij hebben we gebruik van allerlei soorten input. Wij vinden, dat zult u in de gebiedsvisie, als u dat stuk heeft ook zien, dat, en dat komt ook in de hoorzitting aan de orde waarschijnlijk, die de komende week gehouden wordt, dat zeg maar natuurontwikkeling met verspreid wonen, landschapswonen, een mogelijkheid is ten westen van de Herenweg. Als u als raad straks zegt, dat vind ik niet, dan moet u dat als raad als zodanig besluiten. Maar wij hebben het recht als college om u dat voorstel te doen. We hebben net even uitgediscussieerd, zonder locaties te benoemen, dat juist de aanwijzing in het kader van de WVG bedoeld is om te zorgen dat het ook kan gebeuren. Besluit de raad om te zeggen, nee, dat gebied moet bollegrond blijven. Nee, maak het maar even zo plat en weet het van elkaar, dan gaat het volkersrecht gaat eraf.
Voorzitter.
Dames en heren, we dwalen even af. We dreigen agenda punt 7 te gaan behandelen. Dat hebben we bij agenda punt 2 juist vastgesteld dat we het niet zouden doen. Dus ik sluit deze discussie. Zijn er nog vragen over agenda punt 6? Gang? Ja?
Ik probeer juist de discussie te ontwijken en de zuiverheid van de procesgang te bewaken. En dan nogmaals, de beantwoording van de wethouder, die maakt me ongelooflijk ongerust.
Voorzitter, ja, dit was een van de opmerkingen, vragen die meneer Groot had, die wij dan ook bij het agendapunt gebiedsvisie hadden. Dus het is wel heel belangrijk, maar we kunnen het aan de orde stellen als het opnieuw wordt geagendeerd.
We krijgen binnenkort een nieuwe vergadering hierover en dan kunnen we er uitgebreid over discussiëren.
Ja, maar
heer Groot.
Als je discussieert met de betrokkenen, hè, om te proberen je standpunt neer te leggen. En er wordt dan uitgegaan van een aantal zaken die in het proces al bijna de andere kant op zijn. Dan is de zuiverheid weg.
Nee, dat is niet waar, meneer Groot. Sorry, voorzitter, dat ik zomaar interrupeer. Maar volgens mij gaat het erom dat wij in juni bevestigen wat het college van plan is. En daar in september stevig over gaan debatteren. En dat we dan in september inhoudelijk gaan doen van willen we die huisontwikkeling daar nu wel of niet. Gaan we dat frustreren in juni, dan zijn we met de drapen gaar, want dan heb je helemaal niks meer.
Meneer de Jong, met alle respect, het gaat juist niet over die stukken waar die huisontwikkeling is. Want daar vinden we elkaar op een of andere manier wel. Het gaat om die stukken waar die landschapsontwikkeling een dusdanige stijve rol in dat... in dat proces voeren waarvan we gezegd hebben, dat kan best hier en daar, maar zorg dat die zichtlijn van die Herenweg naar die duinen in stand blijft. Dat hebben we met heel veel mensen gezegd. En nu wordt dat argument van dat je daar dat kan maken gebruikt om een aantal percelen aan te wijzen. En dat vind ik niet zuiver.
Nee, meneer Groot, ik begrijp dat u zich daar zorgen over maakt, maar ik denk dat we dat debat in september moeten voeren.
Juist. En
ons debat moet zuiver zijn, maar het debat nu van de betrokkenen met de portefeuillehouder moet ook zuiver zijn. En daar waarschuwen we.
Portefeuillehouder. Dat is dus zuiver. En nee, wij hebben het recht dat voorstel te doen. Wij zullen ook tegen betrokkenen zeggen, wij zijn die mening toegedaan. Weet betrokkenen ook al, als ik weet over wie we het hier hebben met elkaar. Dat weet betrokkenen al, gewoon voordat die stukken er lagen, wist hij dat al. En wij zeggen ook elke keer, maar de raad kan zeggen, dat en dat en dat willen wij dat daar gebeurt. Dat zeggen we ook altijd tegen de mensen hoor. Dat is precies wat de jongen zegt, dat is de volgorde der dingen. En ik vind die procedure heel zuiver.
Hartelijk dank. Kijk even in het rond.
Ik wil nog wel wat toevoegen. Ja. Er is een hoeveelheid input geweest in die besloten gebiedsvisievergaderingen. En die wil je natuurlijk graag terugzien in de stukken. En dat is ook waar meneer Groot aan refereert. De input die is gegeven in die besloten commissies, die kan je niet terugvinden. En dat is een belangrijk punt, denk ik.
Maar dat gaat de eerstvolgende keer wel gebeuren, heb ik begrepen. Ik heb het nu nog even over agenda punt 6, voor u nog verder afdwaalt. Dames en heren, heeft u er behoefte aan om in de raad nog met elkaar de degens over te kruisen? Of zegt u, van mij mag het door als een A-stuk? Voorkeursrecht hebben we het over nog steeds, ja? Een A-stuk? Oh. Nee, maar er moet een besluit over genomen worden, meneer Groot. Althans, volgens mijn agenda. Hartelijk dank. Ja, dan gaan we nu naar de rondvraag en de mededeling van de commissieleden. Dat bent u. Ik heb iets gehoord over een wethouder van Helo die zijn ervaringen
over het voorkeursrecht aan ons zou willen mededelen. Moeten we daar iets over plannen? Krijgen we het van de Griffie te horen?
Dat moeten we even in overleg doen. Dan moet ik even met hem contacten. Ik afschroef van ik leg de mogelijkheid neer. En als we zeggen van dan moeten we doen. De heer Ooyvaar heeft het aangedragen. Nou, dan moeten we het even plannen met elkaar.
Ja, moeten we doen. Het zit in de pijpleiding. Ja. Zijn er verder nog opmerkingen? Heeft behoefte aan een rondvraag? De heer Ooyvaar.
Nou, een kleine opmerking, voorzitter. Het wordt weer juni. En dan lijkt het allemaal weer aan te moeten lopen op moord- en brandvergaderingen. Ik vind gewoon dat u voorzichtig moet zijn. Nee, u niet, maar de raad moet voorzichtig zijn met bijvoorbeeld zeer belangrijke vergaderingen te plannen in de maand juni, zeg maar juli. Juli is een vrije maand. Dan hebben we er zes, de meeste. En als we nou in die maand juni weer al die dingen gaan samenballen en iedereen op een hoop jagen, dan komen we weer terug met zulke koppen. Dus ik vind gewoon dat eigenlijk de maand september een veel betere maand is voor wat dan ook.
Dit gaan we wel in juli doen, meneer Ooyvaar.
Nou, dat zegt u dan. Ik ben nog geen wethouder, hè. Dat maken we zelf wel uit.
Nee, maar ik vind wel dat we het moeten doen.
Dames en heren, verder nog vragen voor de rondvraag? Dan sluit ik hierbij de vergadering met dankzegging voor uw buitengewone inbreng.